tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Handelingen 10 en daarvan de versen 42 en 43. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, bovenop het dak van Simon de leerlooier in Joppe werd Petrus overreed om mee te gaan met de mannen die beneden bij hem aan de deur stonden. Dat was hij niet van plan. Want er was besmettingsgevaar. Om het maar eens met een term te zeggen naar deze dagen. Besmettingsgevaar. Er gold als het ware een lockdown tussen het Joodse volk en de andere volken, niet geoorloofd om mee te gaan met heidenen, niet geoorloofd om bij iemand te gast te gaan of die te gast te nemen, niet geoorloofd. Maar nadat Petrus dat doek had gezien, die reine en die onreine dieren door elkaar gemengd, en toen de geest tegen hem zei, er staan er drie bij je aan de deur. En nou niet twijfelen, Petrus. Wat God rein gemaakt heeft, zult gij niet gemeen of onrein achten. Niet twijfelen, niet speciale navraag, onderzoek nog doen. Ga met ze mee. Toen ging Petrus overstag. Hij ging de volgende dag met ze. Hij heeft ze dus in huis genomen. Dat was al heel wat. Drie heidenen in huis nemen. Ze mochten daar overnachten. Dat was eigenlijk het eerste waaruit bleek dat Petrus inderdaad door de Here, door zijn geest overtuigd was dat hij het nu doen moest ook. Hij nam ze in huis en de volgende dag gingen ze op stap om de dag daarna 50, 60 kilometer naar Caesarea, van Joppe vandaan, om de dag daarna daar aan te komen. En daar trof hij Cornelius aan, maar niet alleen Cornelius. Een heel gezelschap. In de lockdown situatie van dit moment zouden die niet eens bij elkaar mogen zijn. Het waren er meer dan drie. En het waren er misschien ook nog wel meer dan 30. Hoeveel precies, dat staat er niet. Maar het was Cornelius. Het was zijn familie, zijn verwanten. Zijn hele huis, dat wil zeggen ook zijn dienstpersoneel, ook de drie, uiteraard ook de drie die Petrus waren wezen halen. En dan ook nog zijn voornaamste vrienden. Petrus had er ook nog 6 meegenomen. Hoe weet u dat zo precies, dominee? Dat hebben we in dit hoofdstuk niet gelezen. Nee, het staat in het volgende hoofdstuk. Handelingen 11, dat er 6 mannen als getuigen door hem meegegaan waren. 6 christenen dus vanuit Joppe. Want die moesten ook getuigen zijn van hetgeen wat daar in Caesarea stond te gebeuren. Nu, een flink gezelschap, reken maar, die zaten daar in zijn huis. En daaraan kunt u zien, gemeente, dat Cornelius ook een man was die niet alleen maar aan zichzelf dacht. Als ik mijn vrede vind, als ik maar woorden der zaligheid hoor, Maar die woorden der zaligheid die tot hem gesproken zouden worden, die gunde hij aan allen die bij hem hoorden. Ze mochten allemaal meeluisteren, ook zijn voornaamste, zijn intiemste vrienden die hij had. Dat zullen ook wel mensen geweest zijn die van eenzelfde gedachte waren als Cornelius. Eenzelfde soort geestelijke ligging, dat mag je toch wel aannemen. Ook die gunde hij de boodschap te horen die hij als verhoring van zijn gebeden ontvangen zou. Hij bracht ze allen bijeen en ze zaten geduldig en misschien ook wel een beetje ongeduldig te wachten totdat Petrus komen zou. En daar was hij. Hij kwam binnen. Met de mannen die bij hem waren, met die zes. En het eerste wat Petrus zegt tegen degene die daar verzameld zijn, dat is, dit kan eigenlijk niet. Dit kan eigenlijk niet. Want het is een Joods man ongeoorloofd om binnen te gaan bij een man van een ander volk. Dat kan niet zomaar. Dat kan niet zomaar. Maar de Heere die heeft mij duidelijk gemaakt dat ik het toch moest doen. En dat ik niemand gemeen of onrein mocht achten. En daarom ben ik zonder tegenspreken, inderdaad zonder tegenspreken, want wie zou de geest, wie zou de Heere tegenspreken, wie zou dat durven? Zonder tegenspreken ben ik gekomen. Er was hier besmettingsgevaar. Er gold een lockdown. Maar de Heere die heeft die lockdown opgeheven. Ga toch, Petrus. Ga toch. Maar, zegt Petrus, nou wil ik eerst wel van u weten, Cornelius, waarom hebt u me nou eigenlijk laten komen? Hij had daar natuurlijk al iets van gehoord, van die drie die naar hem toegezonden waren naar Joppe. Maar hij wil het toch ook nog graag een keer uit de mond van Cornelius zelf vernemen. Waarom hebt u me eigenlijk ontboden om bij u te komen? En Cornelius doet kort verslag hoe hij van een engel gehoord heeft dat zijn gebed verhoord was en dat zijn aalmoezen ter gedachtenis voor God waren opgeklommen. En dan krijgt Petrus het woord. Ja, tenminste. Nadat Cornelius gezegd heeft, wij zijn hier nu allen tegenwoordig voor God. Om te horen datgene wat u van God bevolen is om tot ons te zeggen. Dat is een prachtig tekst. 35 jaar geleden deed ik met die tekst, wij zijn hier allen tegenwoordig voor God om te horen datgene wat u van God bevolen is om te zeggen. Deed ik met die tekst intreden in mijn eerste gemeente. Een mooie intredetekst. Als je tegen de gemeente mag zeggen, is dat nou bij u ook zo? Hè? Dat u dat Cornelius na kunt zeggen. En ik vraag het ook aan u vanmorgen. Ik vraag het ook aan u. Is dat nou bij u ook zo? Luisteraars thuis. Voor de livestream. Voor de kerktelefoon. De kerkomroep. Is dat nou bij u ook zo? Bent u ook aanwezig in de tegenwoordigheid van God? En u beseft dat de Heere daar is. Voor het aangezicht van de Heere. Want dat zijn we in de kerk altijd hoor. Heel in het bijzonder. Voor het aangezicht van God. Hij staat erbij om te kijken hoe het toegaat. Wat er wordt gezegd en hoe het wordt ontvangen. De Heer is altijd aanwezig. Hij is altijd aanwezig als het woord verkondigd wordt. En zelfs de engelen uit de hemel zijn aanwezig. Zijn toeschouwers om waar te nemen. Hoe gaat het eigenlijk? Klopt het allemaal? En hoe gaat de gemeente daarmee om? Wij zijn hier voor God tegenwoordig. Om te horen datgene wat u van God bevolen is. Want Cornelius had heel goed in de gaten. Petrus gaat geen dingen zeggen die hij zomaar uit de mouw schudt. Hij gaat geen dingen zeggen die hij uit zijn duim heeft gezogen. Het zullen geen eigen woorden van hemzelf zijn, maar datgene wat hem van God bevolen is. Petrus is een lastdrager. En hij heeft de last door te geven, die last van de Heere. De last van zijn woord, die de Heere hem op de lippen heeft gelegd. En niets anders. Hij is slechts spreekbuis van de Allerhoogste. Wij zijn hier allemaal, ook die gasten die hier allemaal zijn, allemaal tegenwoordig voor God om te horen datgene wat u van God bevolen is opgedragen om te zeggen. En gemeente, dan krijgt dus Petrus het woord en hij begint weer met te zeggen, zijn verwondering uit te spreken. Dat hij hier zijn mag, hè, dat hij hier zijn mag. En dat er kennelijk bij God geen aanneming des persoons is, alsmaar iemand hem mag leren zoeken en naar hem hunkert. En naar de Heere leert vragen, dan maakt het niet uit of het een Jood of een heiden is, of die besneden is of onbesneden is. Dan is er bij God geen verschil. Dan heeft de Heere God de lockdown helemaal opgeheven. Tussen Petrus en tussen Cornelius. Tussen al die mensen die daar zitten. En dan predikt hij. Hij zegt, dit is het woord. Dit is het woord. Hier gaat het om. Hier gaat het om. Wat God bevolen heeft aan de kinderen Israëls te prediken. En wat is dat dan? Vrede door Jezus Christus. Dat is het. Ja, dat is de kern van de boodschap, wil Petrus zeggen. Dat is eigenlijk zo'n beetje het thema van wat ik ga zeggen. Vrede door Jezus Christus. En dat heeft hij ons bevolen om dat aan het volk te prediken. Maar let op, hij is een Heere van allen. Hij is ook een Heere van diegenen die hem zoeken, die hem leren zoeken van buiten Israël. Hij is rijk over allen die hem aanroepen, want er is geen onderscheid. Vrede, vrede voor hen die nabij, de Joden, en hen die verre zijn, de heidenen, vrede door het kruis van Christus. En die mag Petrus verkondigen aan Cornelius, want Cornelius die had er zo om gebeden en dat zullen zijn verwanten en ook zijn vrienden, zijn intiemste vrienden ook wel geweten hebben. Het is ook vooral degene die daar zitten, vrede wordt er verkondigd. De kern van de zaak, vrede van de verzoening met God. En als hij dat dan gezegd heeft, als hij dus de kern van de zaak heeft aangewezen, dan gaat Petrus uitleggen wat er dan met Jezus allemaal aan de hand is, wat Jezus allemaal gedaan heeft. Wie Jezus nou eigenlijk is. En dan blijkt dat ze er wel iets van weten. Ze zijn niet helemaal onbekend met die naam van Jezus. Want er staat, gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende vanaf Galilea, na de doop die Johannes gepredikt heeft. Gij weet die zaak. Het was ook niet in een uithoek geschied. Wat Jezus allemaal gedaan had in Galilea en te Jeruzalem. Iedereen had wel van Johannes de Doper gehoord. Die daar predikte bij de Jordaan. Iedereen had er wel van gehoord. Er waren zelfs Romeinse soldaten bij Johannes de Doper gekomen om te vragen, wat moeten wij doen? Wees tevreden met je bezoldiging, met je soldij, had Johannes tegen ze gezegd. Dus het is uitgesloten dat dat in Caesarea niet bekend was geworden. Caesarea lag wel een beetje wat afzijdig aan de zee. Jezus is daar, voor zover wij weten, dan ook nooit geweest in die streken aan de zee. Hij is niet het hele land doorgegaan. Ja, dus niet in die plaatsen daar ginds. Maar natuurlijk geruchten hadden zeker ook die streken wel bereikt over een zekere Jezus die rondging. Absoluut, dat hebben ze zeker daar in Caesarea wel gehoord. Niet alleen Cornelius, maar ook de mensen die daar bij hem in het huis zijn. Ze weten daar allemaal wel het een en ander van. Maar niet genoeg. Ze weten niet de kern van de zaak. Die vrede die Christus verworven heeft. De vrede van de verzoening met God, daar weten ze niet van. En daarom gaat Petrus hier Jezus prediken. Christus prediken in al zijn arbeid en in al zijn werk dat hij gedaan heeft. Wie hij is en wat hij deed en wat er met hem gebeurd is. Dat moeten ze weten. Van de dagen van Johannes de Doper af is Jezus het land doorgegaan, goeddoende, genezende alle kwaal onder het volk, hen die door de duivel bezeten waren. Ja, jullie hebben er wel wat van gehoord, hè? Zeker wel, maar er gaan soms zoveel geruchtjes het land door. Wij zijn getuigen van deze dingen. Wij die van de beginnen af aan met hem geweest zijn. Nou, dat weet u, dat was Petrus. Apostel van het eerste uur, discipel van het eerste uur. Hij was rabbij toen Johannes doopte bij de Jordaan. Toen was hij de rabbij. En later in Galilea tot discipel geroepen door de Heer Jezus bij de zee. Alles gezien, alles gehoord wat Jezus gesproken had. Wij zijn getuigen van deze ding, zegt Petrus. Dus het is niet allemaal maar volkspraat. Wat je gehoord hebt aangaande Jezus. Wij kunnen het vertellen aan u. Meer dan enig ander, want er is niets ons ontgaan. Hè? En dat doet Petrus dan ook. Misschien nog wel iets uitvoeriger dan dat Lucas het hier opgeschreven heeft. Hè, Lucas zal een samenvatting hebben gegeven, denk ik, van de preek die Petrus heeft gehouden. Petrus heeft mogelijkerwijs nog wel wat meer woorden gebruikt dan dat hier in dit verslag staat geschreven. Maar de kern van de zaak, dat staat hier wel terdege. Zij die daar in het huis van Cornelius aanwezig zijn, zij krijgen een betrouwbaar getuigenis te horen. Want wij zijn getuigen van deze ding. En dan gaat het niet alleen over wat Jezus allemaal gedaan heeft aan wonderen en aan tekenen. En wat Jezus gepredikt heeft. Maar dan komt Petrus ook bij het kruis. Hij noemt het hier een hout. Vaak in de handelingen wordt het kruis een hout genoemd. Het hout. Het vloekhout. Want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Ze hebben hem gedood. Hij zegt hier niet, gij hebt hem gedood. Dat zegt hij in Jeruzalem. Maar niet in Caesarea. Zij hebben hem gedood, zegt hij. Maar God heeft hem opgewekt. God heeft hem opgewekt. En hij is ook verschenen na zijn opwekking. Niet aan alle mensen, niet aan een hele volk, maar aan zijn discipelen die met hem ook na zijn opstanding nog gegeten en gedronken hebben. Aan ons dus. En dat niet om de zaak geheim te houden. Nee, hij is alleen maar aan ons verschenen met de bedoeling dat wij het zouden bekendmaken. En dat wij overal zouden betuigen dat God hem gesteld heeft tot een rechter over levenden en doden. Betuigen. Betuigen. En verkondigen. Het als een heraut uitroepen. Betuigen, daar staat er een woord dat betekent eigenlijk door en door. Alom. Overal. En met nadruk, met klem, moeten wij dat zeggen. Hij is het. Hij is het die door God verordineerd aangesteld is om te zijn een rechter over levenden en doden. Hij komt om daar te richten. De gekruisigde is ook de opgestane. En de opgestane is de verschenene. En de verschenene is ten hemel gevaren. Maar hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. En dat moet ieder mens, al het volk horen. En dus ook jullie. De Heere maakt nu geen onderscheid. Hij is een Heere van allen. Het moet niet alleen aan het volk Israël verkondigd worden. Maar omdat hij Heere is van allen, moet het ook aan jullie verkondigd worden. Dat heeft de Heere me duidelijk gemaakt. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen. En daarom stond Petrus daar ook met alle vrijmoedigheid om dat ook daar te betuigen en als een heraut uit te roepen. Hij komt eraan hoor, hij komt eraan. Hij is al aangewezen, verordineerd door God. Dat staat al vast. Straks zal Paulus op de Areopagus in Athene zeggen dat daarvan verzekering gedaan is, doordat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dus dat Christus komt om te oordelen, daarvan is verzekering gedaan. Dat is net zo zeker als dat hij van de doden is opgewekt. Hij is dus al benoemd. Dat zet klem op de zaak. Wij denken misschien, ach, dat zal allemaal nog wel een poosje aanwachten. En duren. Maar, nee, de rechter is al benoemd. Het is al bekend wie de rechter zal zijn. Daar is al verzekering van gegeven. Hij is al uit het graf gekomen. En je weet dat God ons dus allen oordelen zal en dat we verantwoording zullen afleggen. Allemaal, jong en oud. Want hij komt om rechter te zijn over de levenden die dan nog leven zullen, maar ook over al de doden die dan reeds gestorven zijn. Ziet u dat Petrus daarover niet zwijgt? Je zou zeggen, ja die Cornelius die hunkerde naar vrede met God. En moet je dan over het oordeel beginnen? Is dat nou zo pastoraal? Is dat nou zo naar het evangelie dan? Als daar een man hunkert naar vrede met God en kennelijk die vrede maar niet kon vinden. En dat de Heere dan tegen hem gezegd heeft, nou je moet woden naar Joppe sturen en dan krijg je woorden van zaligheid te horen. Woorden van redding en behoud. En dan word je daar met de wederkomst om je oren geslagen. Is dat nou evangelisch? Is dat nou pastoraal? Zouden we misschien bij onszelf denken. Ja, gemeente, dat is zeker evangelisch. En dat is ook zeker pastoraal. Want er staat hier dat hij ons geboden heeft om dat aan het volk te prediken. Dat heeft hij ons geboden te prediken en te betuigen. Dus door en door en door en door. Hè? Bij de mensen daarop te hameren. Hij is het hoor, hij is het hoor. Hij komt om de aard te richten. Dat heeft hij ons geboden het volk te prediken. Israël te prediken. Maar hij is een Heer van allen, dus ook hier. Ook hier zal dat gepredikt moeten worden. Ook Cornelius moet dat nog een keer horen. En al de mensen die bij hem in huis zitten, die samengekomen zijn, die moeten dit allemaal horen. Hij is van God verordineerd om straks te zijn rechter over levenden en doden. En had Cornelius niet zelf gezegd, wij zijn hier allen tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen dat de Heere u bevolen heeft te zeggen. Had Cornelius niet van tevoren tegen Petrus gezegd, wij zijn bereid om alles aan te nemen, datgene wat u in opdracht van God aan ons komt verkondigen. Dus gemeente, Cornelius heeft hier ook vast en zeker helemaal geen bezwaar tegen gemaakt. Als Petrus dat als een last die hij draagt, die hij verkondigen moet, bekend maakt hier aan deze mensen, dan zeggen ze helemaal niet, is dat nou het evangelie dan? Moeten wij daar dan naar luisteren dat hij oordelen zal en gericht zal gaan oefenen? Nee, gemeente, dat moeten wij heel goed weten. Ook wij. Ook wij als kerkmensen, want hoe vaak denkt u daaraan? Wees eens eerlijk. Hoe vaak denken wij daaraan? Dat hij komt. En dat hij recht spreken zal. En dat we, zoals Jezus zelf gezegd heeft, rekenschap zullen geven van ieder ijdel woord dat we hebben gesproken. Hoe vaak denken wij daaraan? Dat straks de boeken open gaan. En de gewetens worden blootgelegd. Door God. En dat wat wij in onze binnenste kamer gezegd hebben, dat wordt gepredikt op de straten vanaf de daken. Hoe vaak denken wij daaraan? Ik vrees van niet zo vaak. En ik moet ook beschaamd mijn hoofd buigen, dat ik er ook niet iedere dag aan denk, hoor. Echt niet. Echt niet iedere dag aan denk. Dat hij komt om de aard te richten. Het zal er dus wel op aankomen voor iedereen, voor jong en oud, mannen, vrouwen, kinderen, in wat voor tijd ze ook geleefd zullen hebben, van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld toe. We zullen allemaal voor die grote rechterstoel komen. Paulus zegt het ook, hè, wetende de schrik des Heren, wetende de schrik des Heren, bewegen wij de mensen tot het geloof, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdraagt hetgeen wat door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad, allen zullen wij verantwoording en rekenschap hebben te geven. En omdat ons bevolen is om dat te prediken. En niet alleen te prediken als heroud, maar ook om het door en door u op het hart te binden, te betuigen. Daarom mag ik het vanmorgen ook hier niet verzwijgen. Weten we wel, dominee? Weten we wel, dominee? Ja, weten we het echt? En houdt u er dan ook rekening mee? Is dat zo? Als hij komt. Hij komt. Hij komt. Hij is al komende, zegt de openbare van Johannes. Die is en die was en die komende is, staat er eigenlijk. Die komen zal, zegt dan onze vertaling. Maar er staat eigenlijk, die komende is. Hij is al onderweg. Hoe hebben toch de apostelen ook geleefd in dat besef, hè? Iemand als Paulus. Die was zich bewust dat de Heer Jezus al in zijn dagen komen zou. Ja, dan zegt u misschien, dan heeft Paulus dat misgehad. Nee, hij heeft helemaal niet misgehad. Hij moest daar mee rekenen. Want dat was hem ook opgedragen om daarmee te rekenen. Zo moeten wij daar ook mee rekenen. Wij weten ook niet of het zijn zal, terwijl wij dat nog meemaken. Maar wij moeten er wel zeker mee rekenen. Wij weten dag en het uur niet, hè. De schrift zegt dat hij komt als een dief in de nacht. En het kan zijn in de morgenstond bij het hanengekraai. Het kan zijn midden in de nacht. Het kan overdag zijn terwijl terwijl twee mensen op de akker aan het werk zijn, of twee malen in de molen, ja, dat kan zomaar iedere dag gaan gebeuren, houden wij er rekening mee dat wij rekenschap zullen geven van alles wat wij gedacht hebben en gezegd hebben en gedaan hebben. Maar gemeente, als je daaraan denkt, dan kan het niet anders of dan moet er wel een zekere vrees over je vallen. Als alles openbaar komt. Van wat ik heb gezegd en gedaan. En als hij alle mensen ook op mij niet overslaat. Op mij niet overslaat. En de boeken worden geopend en alles wordt mij voorgehouden. Waar zal ik dan blijven? Waar zal ik dan blijven? In de prediking van het woord mag dat element niet ontbreken. Petrus heeft zijn last gedragen. En die heeft hij hier ook neergelegd in het midden van die vergadering. Hij heeft het gezegd in het huis van Cornelius. Dat is ons geboden aan jullie te zeggen. Maar dat is niet het enige wat wij moeten zeggen. Niet het enige. Er is meer. Want voor zijn komst uit wordt nu het evangelie verkondigd. Voor zijn komst uit geven getuigenis al de profeten dat een iegele die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Is er een mens onder ons die voor de ontmoeting met die grote rechter vreest? Is er iemand die zegt, ja, maar hoe moet het dan met mij? Hoe zal het dan met mij zijn? Hoe zal het dan met me gaan? Ik kan er maar niet uitkomen. Ik huiver als ik daaraan denk. Hoe zal het dan ooit goed kunnen komen tussen God en mij? Cornelius was een man die woorden der zaligheid die ernaar hunkerde, dat was zo'n man. En zijn die er hier ook, hè? Die daarmee zitten, die daarmee bezig zijn, die vraag stellen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal het goed met me komen? Als dat waar is, dat hij rechter is over levenden en doden. Dat hij ook ons zal oordelen. Hoe moet het dan? Wij verkondigen u ook, zegt Petrus. En niet alleen Petrus getuigt dat. Nee, al de profeten geven getuigenis, al maar door, alle profeten die ooit gesproken hebben tot op de dag van vandaag toe, die zeggen het dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde, dus vrede in Jezus Christus zal ontvangen. Voordat die grote rechter komt, wordt eerst de vrede gepredikt. Voordat hij je rechter zal zijn, moet hij eerst je verlosser zijn geworden, beste mensen. En dat kan. Dat kan. Het is niet best hoor. Als hij straks als rechter komt. En hij werd niet je verlosser van tevoren. Hij werd niet je vredevorst. Zal ik u eens zeggen wat er dan gebeurt? Dan zie je hem dan voor de eerste keer. Dan heb je hem in dit leven nooit gezien. En hij heeft jou nooit gezien. Je ziet hem dan voor de eerste keer. En dan zal hij zeggen, ik heb je niet gekend. Logisch toch? Dat is toch de waarheid dan? Hij heeft je nog ook nooit gekend. Je kwam toch ook nooit bij hem? Klopt toch? Hij moet je in dit leven gezien hebben. Ontmoet. Gekend. Dat je tot hem kwam. om de zaligheid. Om de vrede. Die nu verkondigd wordt. In Handelingen 3 zegt Petrus, er zijn nu tijden van verlichting. Van verademing zijn er gaande. Van verkwikking. Nu het evangelie verkondigd wordt. Nu er nog behoud wordt gepreekt. En dat is niet zomaar een zaakje van Petrus alleen. Nee, al de profeten staan er driftig. Ja, bij Petrus. Ja, zo is het, zo is het. Zo is het Petrus. Zo is het Cornelius. Helemaal mee eens. Al de profeten van alle eeuw hebben het immers betuigd en betuigen het nog. Lees het maar na, misschien heeft Petrus in zijn preek ook wel voorbeelden genoemd uit het Oude Testament. Uit Jesaja, uit de Psalmen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Maar al de profeten hebben ervan gesproken. Dus, op de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, er zijn er veel meer. Veel en veel meer dan 2 of 3. Er zijn er tientallen honderden van profeten geweest die het hebben betuigd. Net zozeer betuigd, door en door betuigd als dat Petrus moest betuigen. Betuigen dat hij rechter zal zijn over levenden en doden. Zo betuigen het ook door en door al die profeten. Ze stemmen er allemaal mee in. Het evangelie heeft een goede basis in het profetische woord in het Oude Testament al. Dat hij degene ook is. Die vrede brengt. Voordat het gericht komt, is er bij hem vergeving van zonden te verkrijgen. En gemeente, dat evangelie, dat mag nog steeds verkondigd worden, want de tijden van de verkwikking zijn nog niet voorbij. De tijd van de verademing, dat God zijn toren over ons wil laten varen, die is nog steeds gaande, zolang als het heden genoemd wordt, het heden van de zaligheid, de dag der zaligheid. Zolang gaat het evangelie, de boodschap nog uit, dat er door zijn naam, door Christus naam, vergeving van zonde te ontvangen is. En degene die vergeving van zonden ontvangt, u weet het natuurlijk wel. Wie daarvan leven mag, die hoeft niet alleen voor dood en hel niet te vrezen, maar die hoeft ook niet te vrezen voor het laatste gericht. Die geborgen is in het hout. En hem die aan het hout hing, geborgen in de gekruisigde en opgestane, als de rechter van straks hier jouw redder is geworden, dan is de wederkomst een vertroosting. Wat troost u de wederkomst van Christus, vraagt onze catechismus. Nou, dat hij komen zal om al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis te werpen. Dat is de troost van de wederkomst van Christus. Dan hoef je niet meer te beven voor het gericht, want al je zonden zijn bedekt. Alle. Hij doet geen half werk. Tot een volkomen verzoening klinkt het aan de avondmaalstafel van al onze zonden. Gelukkig maar dat ze het alle zijn. Alle zijn vergeving der zonde door zijn naam. En dat is voor een i-geluk, een ieder die gelooft. Heel persoonlijk, het staat in het enkelvoud. Niet voor alle mensen die geloven, voor allen die geloven, maar voor een ieder die gelooft. Het staat er heel persoonlijk. En Petrus, die moet zijn woorden als het ware haast van aangekeken hebben. Zo, van, jij ook, u ook, u ook. En ieder die gelooft. Er staat niet voor een ieder die aalmoezen geeft. Er staat niet voor een ieder die veel gebeden heeft. Dat deed Cornelius ook allemaal wel. Hij bad gedurig. Hij vastte. Het was een ernstig bidden. Een ootmoedig bidden dus, vaste, duidt daarop. Hij gaf aalmoezen, maar dat zijn de vruchten van het geloof. Dat zijn de vruchten van het geloof. Daar blijkt uit dat het geloof echt is. Dat het geen dood geloof is, maar een levend geloof is. Dat er moeten vruchten zijn, hè? Want het is een geloof dat door de liefde werkt. Hè? Het moet zich ook in vruchten uiten. Ieder waar geloof zal zich in vruchten uiten. Nou, dat was bij Cornelius zo. Maar het is niet zo dat hij om zijn aalmoezen vrede met God krijgt. En vergeving van zonden. Of om zijn vele gebeden. Wij kunnen met al onze gebeden God echt niet over de streep trekken. Dat kan niet. Dan zou het door onze gebeden verdiend zijn. En dat kan niet waar wezen. De Heere doet dat om Christus wil. Door zijn naam. Door zijn naam. Geloven, dat is dan ook van alles afzien wat van jouw kant komt. Daar moet je van afzien. Dat telt niet. Zelfs het geloof zelf is geen verdienstelijk werk. Geloof is een lege hand die je ophoudt. Geloof is tegen de Heer zeggen van, Heere, van mij kan er niets bij. Zelfs mijn geloof kan de basis niet zijn van mijn behoud. Dat kan Christus alleen maar zijn. Geloven is werkelijk op alles van jezelf de dood schrijven. En het leven helemaal buiten jezelf zoeken in hem. Een iegelijk die gelooft. Die zegt, Heer, het is mijn bidden niet. Het zijn mijn aalmoezen niet. Het is mijn vasten niet. Het is ook niet de kracht waarmee ik geloven kan. Het is niet de waardigheid van mijn geloof, zegt onze catechismus, waardoor ik zalig word. Nee, alleen maar de gerechtigheid van Christus. En geloven, dat is dus al het jouwe ervaren. Om hem alleen over te houden, om op hem alleen je vertrouwen te vestigen. U bent het, met uw bloed en met uw gerechtigheid, Heer. U bent het echt alleen. De Heere, onze gerechtigheid. Dat bent u, Heer Jezus Christus. U en u alleen. En wie zo gelooft, in zijn naam, die ontvangt de vergeving van de zonden. En die hoeft dus niet meer te sidderen. Als die aan het gericht denkt dat komen gaat. Paulus zegt het niet voor niks. Wij bewegen de mensen tot het geloof. We weten dat het erop aankomt hoor. We weten dat het erop aankomt. We weten de schrik des Heren. Maar we bewegen de mensen de veilige haven op te zoeken. Betrachten ze de overtuigen dat ze in Christus en in zijn middelaarswerk geborgen moeten zijn. En dat ze daar vrij zijn van het oordeel en vrij in het gericht. Ze zullen niet veroordeeld worden. Dat heeft de Heer Jezus toch ook gezegd. Bijvoorbeeld tegen Nicodemus. En wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Wel geoordeeld, maar niet veroordeeld. Nee, dat zou niet zijn als je vergeving ontvangen hebt in zijn naam. En zo kreeg Cornelius dus gemeente de Christus gepredikt. Hij had wel iets van hem gehoord, maar ach, als je bij geruchten iets van hem hebt vernomen, en je weet niet van de hoed en de rand, van zijn eigenlijke werk, dan weet je eigenlijk nog niks. En hij hunkerde. Op grond van de schriften die hij kende vanuit het Jodendom en de contacten die hij met het Jodendom had als godvrezende heiden. Als op grond van die contacten wist hij daarvan, ongetwijfeld. Dan kan Petrus hier ook over al de profeten spreken, dat is iets wat Cornelius begrijpt. Maar hij kende Jezus, maar hij wist nog niet van de vervulling. Zoals de oud-testamentische gelovigen ook de vervulling nog niet wisten. Ze zagen ernaar, ze hebben ernaar gehunkerd. Simeon, Anna, ze hebben ernaar gehunkerd. Maar niet geweten hoe het gaan zou. En dat mag nou hier geopend worden voor hem. Christus mag hem in al zijn luister en heerlijkheid worden voorgesteld. En ook degene die bij hem zijn. En ziet u die profeten allemaal knikken? Ja hoor. Goed gezegd, Petrus. Goed gezegd hoor. Goed gezegd. Wij zijn het er roerend, dubbel en dwars mee eens hoor. Wat een wolk van getuigen is er dan, hè? Als je vergeving der zonden mag prediken in zijn naam voor zondaren die niets dan zonde hebben. Als je die vrede mag verkondigen aan hunkerende zielen, dan mag je het weten dat je niet alleen staat. Dat je maar niet wat in het luchtledige staat te praten. Maar dat er een wolk van getuigen, een kerk vol profeten bij zit. Ja, ik zie ze hier niet, maar ze zullen er ongetwijfeld zijn. En als ik dit zeg, knikken ze allemaal. Ze geven allemaal getuigenis. Zo is het en zo is het en niet anders. En het is goed, gemeente, om dat te weten. Hè? Dat het evangelie niet zomaar een verzinsel van één of twee mensen is. Maar dat het van oude tijden af aan zo verkondigd is. En zo geleerd is dat we daar op de ouden van het oude verbond al de ogen moesten vestigen. Op de vervulling die komen zou. Die ze zagen als in nevelen gehuld. Maar Abraham heeft al begeerd de dag van Christus gezien, te zien. En hij heeft hem gezien in het geloof. En hij is verblijd geweest. Al die profeten hebben het getuigd. En gemeente, zo hebben we dan dus inderdaad een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Zoals in Hebreeën 12 staat. Hebreeën 11, de wolk van de getuigen langsgekomen is. Een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Nou zouden we dan weer al die getuigen niet in staat zijn om u te overtuigen. Zou u dan nog twijfelen of het waar is? U die daarnaar verlangt en het maar niet geloven kunt. Dat het ook voor u zou zijn. Heb u daar nog twijfel? Als er al zoveel getuigen zijn. Die allemaal getuigenis geven dat het waar is. Dat er vergeving van zonden is in zijn naam. Zou je daar nog wankelen? Zou je daar nog twijfelen? Zou je dan nog zeggen van, ja, maar dat kan voor mij dan niet. Terwijl de lockdown is opgeheven. Zou je daar nog twijfelen? En dan zie je hier dat prachtige gebeuren. Terwijl Petrus nog spreekt, komt de Heilige Geest te toepassen het woord dat hij verkondigt. Dat hoop je als prediker ook altijd. Hè? Als je aan het preken bent, dat de Heilige Geest het woord toepast in de harten van de mensen. Dat kunnen wij niet doen. Dat kon Petrus ook niet doen. De Heilige Geest viel op degene die daar waren. En ze ontvingen de Heilige Geest. Ook nog met bijzondere tekenen erbij. Dat is omdat voor het eerst het woord zo naar de heidenen gaat hier in Handelingen 10. Voor het eerst is dat gebeurt. Daarom zijn er zeker die naschokken van Pinksteren hier waar te nemen. Ook die tongen en die talen. En ze mogen daarna ook nog gedoopt worden. Om iedere twijfeling en wankeling weg te nemen. Want daar is de doop voor, hè? De doop is niet om te zeggen dat wij zo'n goed geloof hebben. Om ons geloof goed te keuren. Daar is de doop niet voor. Dat is een dwaling. De doop is er om Gods belofte van vergeving te verzegelen. Dat echt is, dat waar is. Dan mocht dus iemand onder die aanwezigen zijn. Misschien Cornelius zelf wel. Die er toch nog niet zo goed bij kon. Dat het waar zou zijn. Dat het nou echt is. Vrede. Vrede door het bloed des kruises. Voor mij. Ja, hoe kan het? Hoe kan het? Hè? Nou, hoe vaak heb je ook niet zelf dat je nog eens twijfelt. Dat je wankelt. Dat je weer in zonde bent gevallen. Kan dat nou voor mij wel? Nou, om die twijfeling weg te nemen. is er het zegel van de vergeving, van de afwassing der zonde door Jezus Christus de Zoon. En die hebben ze ook ontvangen. Ze hebben ontvangen de geest die het aan hen toepast, die het in hun hart brengt, die het geloof in hen werkt, die ze de Christus doet omhelzen. En ze krijgen de doop als versterkingsmiddel erbij, om hen in de belofte van het evangelie vast en bondig te maken. Zo zeker als het water op ons is, zo zeker is het bloed van Christus voor ons vergoten. En zo, gemeente, zo is daar in Caesarea het eerste heidenvolk binnengebracht. En nog velen zullen volgen. Velen zullen volgen. Petrus is er nog eventjes gebleven ook. Want hij had vast en zeker nog meer uit te leggen. Vast en zeker wel. Maar de kogel was door de kerk. De kogel was door de kerk. Wat zou Petrus onder de indruk zijn geweest? Dat God nu ook aan de heidenen de zaligheid had gegeven. Bekering ten leven. De kogel was door de kerk. Amen.